In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 91ste psalm. Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Vers 1 van 91. We willen met elkaar het woord van de Heere gaan openen en doen het in het boek Job. We lezen het 35ste hoofdstuk, Job 35. Lezen we in zijn geheel de versen 1 tot en met 16. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen we het eerste vers van de 121ste psalm. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht.
Elihu antwoordde verder en zeide: houdt gij dat voor recht, dat gij gezegd hebt, mijn gerechtigheid is meerder dan Gods? Want gij hebt gezegd, wat zou zij u baten? Wat meer profijt zal ik daarmede doen dan met mijn zonde? Ik zal u antwoord geven en uw vrienden met u. Bemerk de hemel en zie, en aanschouw de bovenste wolken. Zij zijn hoger dan gij. Indien gij zondigt, wat bedrijf gij tegen hem? Indien uw overtredingen menigvuldig zijn, wat doet gij hem? Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij hem of wat ontvangt hij uit uw hand? Uw goddeloosheid zou zijn tegen een man gelijk gij zijt, en uw gerechtigheid voor eens mensenkind. Vanwege hun grootheid doen zij de onderdrukten roepen. Zij schreeuwen vanwege den arm der groten. Maar niemand zegt, waar is God, mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht? Die ons geleerder maakt dan de beesten der aarde en ons wijzer maakt dan het gevolgde des hemels? Daar roepen zij, maar hij antwoordt niet vanwege den hoogmoed der bozen. Gewisselijk zal God de ijdelheid niet verhoren en de Almachtige zal die niet aanschouwen. Dat gij ook gezegd hebt, gij zult hem niet aanschouwen, er is nochtans gericht voor zijn aangezicht. Wacht gij dan op hem. Maar nu, terwijl het niets is dat zijn toorn Job bezocht heeft, en hij heeft hem niet zeer in overvloed doorkend, zo heeft Job in ijdelheid zijn mond geopend en zonder wetenschap woorden vermenigvuldigd. Doen we nu belijdenis met de woorden van de 12 artikelen en ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Job 35, en daarvan het tiende vers, Vers 10 van Job 35, waar we lezen: maar niemand zegt, waar is God, mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht? We willen met elkaar gaan zingen uit de 42e psalm en daarvan de versen 4 en 3 in die volgorde. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En ook het derde vers: o mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust. Het vierde en het derde vers van de 42e psalm. En straks aan het einde van de dienst is de gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegene ook u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 42e psalm, maar dan het 5e vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht en mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens heffen. Vers 5 van 42 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. Het was in een klein kamertje in het ziekenhuis. Buiten was de nacht al ingevallen. Op het bed in die kamer lag een man. Hij was stervende. En om zijn bed heen stonden zijn vrouw en hun kinderen. Ze moesten afscheid van elkaar nemen. Vader zou spoedig gaan sterven. In de afgelopen dagen had hij zijn kinderen één voor één gesproken. En hij had hen gewezen op de Heere Jezus. Hij had hen gewaarschuwd voor een leven in de zonde. En hij had hen ook verteld van de hoop die in hem was door het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Nu was hij te moe om nog te praten. Het zou geen dagen meer duren eer hij zou sterven. En af en toe zag je in die kamer een traan en hoorde je een snik. Maar daarbovenuit klonk psalmgezang. De kinderen die mochten zingen van Gods grote daden. En de zusters op de gang die hoorden tot hun verwondering aan. Hier geen jammerklachten, hier geen klaagzangen. Maar in die donkere nacht werden in dat kleine kamertje lofliederen gezongen tot eer van de Heere God. Hier klonken psalmen in de nacht. En daar spreekt onze tekst ook van. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema psalmen zingen in de nacht. Twee gedachten. Allereerst de stilte van de nacht. En in de tweede plaats het lied in de nacht. Psalmen zingen in de nacht. De stilte van de nacht. En in de tweede plaats het lied in de nacht. Het onderscheid tussen dag en nacht is al zo oud als de eerste scheppingsdag. Want toen klonk het in Genesis 1 vers 5. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Overdag is het dus licht. En overdag schijnt de zon. Overdag gaan de kinderen naar school, spelen de kinderen buiten, gaan de ouderen naar hun werk en is het op de straat en in het dorp druk en levendig. 'S Avonds valt het duister in en de nacht dient zich aan. Ik denk dat jullie jongens en meisjes dat ook wel kennen. Als je een lange schooldag hebt gehad of als je een dag veel buiten bent geweest en veel buiten hebt gespeeld, ja, dan kun je wel eens verlangen naar de nacht. Want je bent moe en je wilt gaan slapen. En de rust van de nacht heb je dan ook nodig om de volgende dag ook weer je eigen ding te kunnen doen. En van een lange nacht slapen knapt een mens ook vaak weer op. Maar sinds de zondeval is de nacht niet alleen maar meer een zegen. Maar kan de nacht ook een bron zijn van zorg, van spanning en van druk? Want in de nacht kun je ook wakker liggen. En je staat naar het plafond en de uren aan je voorbij trekken. En je de slaap niet vatten kan. We kennen allemaal misschien wel van die slapeloze nachten. de zorgen van het leven en de zonden in het leven die je uit je slaap houden. En de nacht heeft daarom voor velen ook iets beklemmends, iets bedreigends. Want in zo'n nacht kunnen maar zo de dieven voorbij trekken. En allerlei angsten kunnen een mens in de nacht in hun greep hebben, omdat ze geen licht hebben om alles ook te kunnen onderscheiden. En die donkere nacht, die kan dan ook iets zwaarmoedigs, iets sombers en iets onheilspellends in zich hebben. We zien dat trouwens ook terug in de schrift. Als we denken aan de dichter van de 91ste psalm, dan wijst hij erop in het 6e vers voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt. En Salomo in het boek Hooglied, die spreekt in het 3e hoofdstuk, in vers 8, spreekt hij over de schik van de nacht. En Jeremia in hoofdstuk 49, in het 9e vers, heeft hij het over dieven die bij nacht gekomen waren. De nacht is dus ook een tijd van benauwdheid. Het is het beeld van tegenheden en van smart. Het duister van de nacht dat sinds Genesis 3 gevallen is over de wereld. Het is een bange nacht vol van levenszorgen die zich over deze wereld heeft uitgestrekt. En zien we niet om ons heen dat de nacht is ingevallen. Het was alsmaar donkerder en alsmaar duisterder. Een virus dat heel de wereld platlegt. Dreigende wetgeving die groepen tegen elkaar opzet. Ideologieën die duistere trekjes bevatten. Klimaatproblematiek waardoor er grote gevaren dreigen. Ontwikkelingen die gaan naar één groot wereldbestuur. Als we toch zien bij een geopende Bijbel, beeld van de antichrist dat steeds meer vorm krijgt. En de gehele wereld zucht toch onder de last van deze ellende. Wereldleiders die bundelen krachten. Allerlei middelen worden aangewend om de crisis te bezweren. Overheden draaien aan allerlei knoppen om het tij ook maar te keren. Het heeft alles weinig resultaat. Wie zal nou de dag van verbetering en van voorspoed doen aanlichten? Een donkere nacht die de gevallen is over de wereld. En om ons heen is het donker. Maar die donkere nacht, die kan ook in ons kruipen. De nacht die bezit van ons neemt. Nachten van verdriet. Nachten van twijfel. Nachten van angst. Van verbijstering. Nachten van wanhoop. Allerlei beangstigende nachten die ons hart zo te neer kunnen drukken. Ja, zo'n nacht, die kende Job. Job die leefde in het land Uts. We weten niet precies in welke tijd dat was, maar de meeste verklaarders die plaatsen het leven van Job in de tijd voor Mozes. In elk geval, hij was een rijk gezegend man. In allerlei opzichten. Maar Job, hij werd getroffen door diepe ellende. Hij werd beroofd van al zijn bezittingen. Al zijn kinderen ontvielen hem door de dood. En hij kreeg zelf ook een ernstige ziekte. De weg van Job was een zware weg. Een onbevattelijke en een onbegrepen weg. En ze zijn er ook in ons midden die zo'n weg moeten gaan. Een weg van druk. Een weg van moeite. Een weg van kruis. Een weg van rouw. Van eenzaamheid. Van verdriet. En van tegenslag. Het is een nacht vol duisternis. En Job? Job liep daarmee vast. Hij worstelde mee dat God rechtvaardige mensen laat lijden zonder dat ze de reden daarvan weten. En zijn vrienden, Elifas, Bildad en Zofar, nou die denken de oorzaak wel te weten. En die menen dat het lijden van Job zijn oorzaak vindt in de zonden, in het leven van Job. Maar Job kan daar niks mee. En hij wijst dat af met een beroep op zijn oprechtheid. Hij heeft vroom geleefd en hij diende de Heere altijd in de oprechtheid van zijn hart. En steeds weer wijst Job hen op zijn onschuld. Verward, verbitterd en verbolgen vervolgt Job zijn weg door de nacht. Is ook wat als het kwaad goede, dat wil zeggen godvrezende mensen treft. Dan komt in hoofdstuk 32 van Job komt een vierde vriend in beeld, Elihu. En dat is direct na Jobs verklaring van onschuld. Want in hoofdstuk 31, en we zien dat als we even terugbladeren, dan heeft Job nogmaals een uitgebreid pleidooi gehouden waarin hij erop wijst dat hij onschuldig is. Dat hij schuldloos is. En hij heeft dan geroepen tot de hemel om antwoord op zijn vraag. Waarom hem dit alles treft? Job 31, vers 35. Zie, mijn oogmerk is dat de Almachtige mij antwoorde. Maar nu is Job uitgepraat, net als zijn vrienden. Het staat in de laatste woorden van Job 31. De woorden van Job hebben een einde. En zijn laatste woorden die laten iets blijken van Jobs hulpeloosheid. Van Jobs moedeloosheid. Van de wanhoop van Job. En al die tijd heeft Elihu zwijgend bij die gesprekken gezeten. Hij heeft gehoord wat die andere drie vrienden besproken hebben met Job. Elihu was de jongste van hen. En uit respect voor het oudere gezelschap heeft hij tot nu toe gezwegen. Kijk maar in vers 6 van Job 32. Als hij het daar ook zegt. Ik ben minder van dagen, maar gij lieden zijt stokouden. Daarom heb ik geschroomd en gevreesd u lieden mijn gevoelen te vertonen. Nu gaat hij echter wel spreken. En hij houdt vier lange monologen. De eerste in hoofdstuk 32 en 33. De tweede in hoofdstuk 34. De derde in ons teksthoofdstuk. En de vierde en de laatste in Job 36 en 37. Het eerste wat hij dan doet, dat is om de vrienden van Job terecht te wijzen. Job 32, vers 5. Als dan Elihu zag dat er geen antwoord was in de mond van die drie mannen, ontstak zijn toorn. Maar vervolgens gaat hij ook Job terecht wijzen op zijn verbitterde houding. En er zijn het een aantal zaken waarvan hij Job gaat beschuldigen. In hoofdstuk 34. In vers 7 en 8 beschuldigt hij hem van zonde. Wat man is er gelijk Job
Hij drinkt de bespotting in als water en gaat overweg in gezelschap met de werkers der ongerechtigheid en wandelt met goddeloze lieden. Er is oppervlakkigheid in het leven van Job. Job 35, vers 16. Zo heeft Job in ijdelheid zijn mond geopend en zonder wetenschap woorden vermenigvuldigd. En Job is arrogant. Job 34, vers 37. Want tot zijn zonde zou hij nog overtreding bijvoegen. Hij zou onder ons in de handen klappen en hij zou zijn redenen vermenigvuldigen tegen God. Job, die claimde onschuldig te zijn. Ik ben rein, zonder overtreding, ik ben zuiver en ik heb geen misdaad. En daarom diende Job zijn aanklacht in tegen God. Job 33, vers 10 en vers 11. Zie, hij vindt oorzaken tegen mij. Hij houdt mij voor zijn vijand. Maar Elihu wil Job nu schuldbesef bijbrengen, zodat hij het gaat erkennen. Vers 27 van hoofdstuk 33. Dat hij het ook moet gaan erkennen. Ik heb gezondigd en het recht verkeerd, het welk mij niet heeft gebaat. Elihu benadrukt keer op keer dat God de wereld en mensenlevens regeert op zijn manier. En daartoe heeft God als de schepper ook het volste recht. En bovendien is het godsbestuur volstrekt eerlijk en rechtvaardig. Job, zo zegt Elihu, God doet geen onrecht. Hoofdstuk 34. Maar Job doet dat wel door God ervan te beschuldigen. Job, hij kan zijn vrome leven kan hij niet rijmen met het lijden dat hij moet ondergaan. En Elihu, die laat nu Job zien dat Jobs lijden geen straf is. Zoals die drie vrienden dat beweerden. Nee, de Heer is geen God die een lik op stuk beleid voert door mensen direct te straffen met allerlei ziekte of allerlei tegenslagen als ze in zonde leven. Zo'n godsbeeld past niet bij de God van Israël. En zo'n beeld staat ook op haaks op wie God is en wat God doet. Als God leed op de levensweg brengt, is dat geen afstraffing. Laten we die gedachte ook nooit hebben. Lijden is wel een les die God ons geeft. Job moet minder gericht zijn op zijn lijden, maar meer gericht zijn op God. Niet de omstandigheden dienen bepalend te zijn voor ons welbevinden, maar wel wie God is. En hij wil ons iets leren met het lijden. Hij wil ons daarmee klein maken voor God. Hij wil ons afhankelijk maken van God. Hij wil brengen in de verootmoediging voor God. En hij wil ons leren dat het leven van het hier en nu, dat dat niet alles is. En juist door het lijden wil hij ons hart richten op de dingen die boven zijn. De nacht in dit leven bevat namelijk onderwijs. Maar in die nacht vol tegenspoed en ramp dreigt Job verbitterd, klagend en zuchtend ten onder te gaan. Want Job vraagt niet naar God. En Job gaat er niet mee naar God. Maar Job zit verward in de strikken van opstand. En Job voelt in zijn hart onbegrip richting God. Daarin staat Job ook beslist niet alleen. Wat is dat nou ook niet precies de nood van ons mens? Het is nacht. Een aardedonkere nacht die er ligt over deze wereld. Een nacht vol strijd en zorg. En velen zuchten over de verdrukking. Iedereen klaagt over de ellende. Rampen die er plaatsvinden. Ziekte en sterfgevallen die er velen zijn. En wat is nou de uitweg in dat alles? Is er niet een nood in de wereld? En velen lopen vast. En een bange nacht hangt er over het leven van velen. En menig verzuchting stijgt omhoog als er nieuwe tegenslagen komen. En vele klachten die worden geuit. Ja, ook als de overheid nieuwe beperkingen oplegt. En allerlei vragen die er hebben geklonken. Die er nog steeds klinken. Wanneer gaan die beperkingen eraf? En tot hoe lang kunnen ze die beperkingen op blijven leggen? Wat zit er allemaal achter? Wanneer stopt dat virus? Waar is het goede leven van weleer? Waar is de vrolijkheid? Waar is het plezier? Waar is de onbevangenheid? Herkent u het niet? Vragen te over. Wensen genoeg. Maar zo zegt Elihu. Niemand zegt, waar is God mijn maker? Is dat niet de diepste nood? De mens toont wel zijn ongenoegen over het gebeuren, maar mist God niet. Niemand vraagt naar God, al houdt de Heere zijn zegenende handen, houdt hij ze in. Is dat niet de grootste nood in deze nacht? Het is stil, doodstil. En de mens gaat voort in zijn boosheid. Zonde op zonde stapelt hij op. De ongerechtigheden tieren welig. En de hang naar het boze leeft sterk. En we gaan gewoon verder met het overtreden van Gods geboden. En de afkeer en de tegenstand tegen Gods heilzame geboden is misschien nog nooit groter en nog nooit sterker geweest als nu. En niemand mist God hun maker. En niemand vraagt naar God hun schepper. De Heere bezoekt de aarde met zijn roede om mensen terug te brengen. En het is zijn langmoedigheid dat hij nog geen einde heeft gemaakt aan deze wereld. En het spreekt toch van zijn goedertierenheid dat hij nog mensen lokt en dat hij ook nog nodigt door de roepstemmen die hij laat uitgaan in deze wereld. En hij wil ons daar iets mee leren. Maar al verkeert de mens vele nachten in het duister, toch zoekt hij God niet. Er is niemand die zegt, waar is God mijn maker? Niemand die vraagt, waar is de Heere, mijn schepper, mijn formeerder? Tekent dat niet de vijandschap van ons hart? En bewijst dat niet hoe afkerig een mens van zichzelf is tegen God? Er is geen berouw over de zonde. En er is geen schuldbesef over het bedreven kwaad. Nee, we stijgeren. We zijn boos. We komen in opstand. En een geest van revolutie gaat ons beheersen. Maar we keren niet tot God. En we zoeken Gods aangezicht niet. En we zijn niet verlegen om Gods gunst. Nee, en daarin is geen onderscheid. Want dat treft ons allen. Van onszelf is er niemand die vraagt naar God, onze Schepper. We kijken naar links. We kijken naar rechts. We denken hier hulp te vinden. We denken daar bijstand te kunnen zoeken. Maar we gaan er niet mee naar God. In die nacht, vol strijd en zorg, kijkt er niemand naar omhoog. Dat maakt het zo donker in die nacht. In de beproeving wordt het vertrouwen op de Heere gemist. Iets waar Asaf van sprak in de 78ste psalm. Als we daar hem horen zeggen op psalm 78, het 34ste vers, waar we het lezen. Als hij een dode, zo vroegen zij naar hem en keerden weder en zochten God vroeg. Begrijpt u, dat is de weg uit de nacht. Vragen naar de Heere. Zich wenden tot de Heere. Bescherming zoekend bij de Heere. Ja, die ellende van de nacht, die dient ons aan te sporen om tot God uit te gaan. Beproeving dient uit te drijven naar de Heere. Maar dat gebeurt nu vaak niet. Zien we dat niet om ons heen? De achterliggende ruim anderhalf jaar een tijd vol donkerheid en moeite. Maar wie vroeg, waar is God? Vroeg de overheid, vroeg de regering naar de Heere, opdat hij uitkomst zou geven? Nee. De regering voerde aanvankelijk blind het beleid uit dat de mensen van het OMT voorstelden. Later vroegen ze ook andere experts om hulp. Ze verwachten het van allerlei maatregelen die ze nemen. En vroegen andere bedrijfssectoren naar de Heere en naar zijn sterkte? Nee. Ze vroegen om steunpakketten. Om ook verliezen op te vangen. En ze vroegen naar uitzondering in de maatregelen om toch de bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Vroeg men in het onderwijs, in de zorgsector, naar de hulp van de Heeren? Nee. Er werd gevraagd om meer testcapaciteit, meer mondkapjes en meer beschermingsmiddelen. En de samenleving, en dat zijn toch u, jij en ik. Zochten wij uitkomst bij God? Nee. We vroegen om uitleg over allerlei regels en zaken. En we wilden er van af. Nee, begrijp me goed. Ik bedoel daarmee niet te zeggen dat al die vragen dus ook per definitie verkeerd waren. Maar wel dit. Dat we overal hulp, steun en redding zochten, maar niet bij de Heere. En moeten we niet zeggen dat misschien wel nooit sterker is gebleken in de geschiedenis van ons land dan sinds maart 2020, dat de massa van ons volk geen behoefte heeft aan God, aan zijn woord en aan zijn dienst. Want te midden van de duistere nacht klonk alleen maar de roep om de voldoening van vleeselijke begeerlijkheden. En wat valt er dan nog te verwachten voor ons als land, als volk, maar ook persoonlijk. Want die nacht, die hangt niet alleen over deze wereld. Die nacht, die leeft er ook in ons. De nacht vol zorgen en de nacht vol zonde. Ziekte, rouw en ellende. Hartpijn die er kan zijn omdat u een geliefde moet missen. Misschien al zo lang geleden. Lichaamspijnen door de ziekte die je treft. Zoveel duisterheden en somberheden die ons treffen. Maar hebben we in die nacht al leren roepen tot God? Heb je in die nacht al gevraagd naar je schepper? Ja, heeft die nacht vol zorg en moeite u ook al geleerd dat u God kwijt bent? Want juist die donkere nacht bepaalt ons bij onze diepste nood. En het toont ons dat wij leven buiten het paradijs. En het confronteert ons met de gebrokenheid van ons bestaan. En het laat ons zien dat alles op deze wereld enkel ijdelheid is. En onderworpen aan de vloek over de zonde. En het bepaalt ons erbij dat wij zondige mensen zijn. Die de gevolgen van de zonde hebben te dragen. Ja, al dat lijden, dat wil doen vragen naar God, onze maker. Maar in die nacht blijft het stil. Doodstil. Immers, Job vraagt niet. De wereld roept niet. De mens zwijgt. Een aangrijpende stilte. Juist die vijandschap van de mens en zijn afkerigheid tegen de Heer en zijn dienst, dat maakt die nacht toch nog donkerder dan hij al is. Die doodse stilte in de nacht. De stilte. Van de geestelijke dood. Dat verwijt nou klinkt nu uit de mond van Elihu. Dat er niemand is die vraagt naar God. Terwijl er bij die God zoveel te vinden is. Dat zien we in onze tweede gedachte. Het lied in de nacht. Want die doodse stilte is nog des te aangrijpender als je bedenkt wie de Heere is. Want juist in die donkere nacht is de mens nou bij God op het juiste adres. Elihu die wijst erop. Als we het ook lezen wat hij zegt in onze tekstversen. Waar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht? Hij spreekt dus over psalmen. In het Hebreeuws staat daar het woordje Tsamirot. En dat wordt vertaald met psalmen, liederen. Maar betekent ook zoiets als bescherming of kracht. Maar het gaat dus om lofzangen. In die nacht klinken er lofliederen. Dat is apart. Vindt u ook niet? Want het staat er echt. In de nacht. Kijk, na de nacht, dat kun je nog eens begrijpen. Is het leed geschied? De nacht is voorbij. De dag die breekt weer aan. Het licht komt op. Je bent verlost uit je zwarigheden. En voor de nacht, ja, dan wordt er ook wel gezongen. Want de psalmen, die zing je toch in dagen van blijdschap. En overdag wordt er volop gezongen. Als het leven crescendo gaat. Als Gods zegeningen ontelbaar zijn. En als een mens zich omringd ziet met Gods weldaden. Zingen, dat doe je toch bij daglicht. Ja toch? Velen ook in ons midden, die zitten op een koor. Maar dan heb je toch ook wel licht nodig om de noten te kunnen zien en de teksten te kunnen lezen. Ja, bij daglicht wordt er prachtig gezongen. Maar wat als het licht uitvalt? En het aarde donker wordt. Wat kun je dan nog lezen? Begrijpt u? Zingen in de nacht, dat gaat niet vanuit een boekje of vanuit een zangbundel. Zingen in de nacht is zingen vanuit je hart. Je ziet zelf niets meer. En je kan geen noot en geen woord meer lezen. Maar je hebt wel wat om te zingen. Omdat je weet wie God is. Toe, wat houdt u nou over? Als het nacht wordt. Wat blijft er dan nog voor u over? God alleen. Alles valt weg. Maar de Heere, die blijft over. En in die nacht van pijn en smart, van moeite en van zorgen, klinken daar de lofzangen Israëls. En weet u wat me dan zo opvalt aan de tekst? Want er staat, waar is God mijn maker die de psalmen geeft? In de nacht. Het zijn dus geen eigen gemaakte liederen. Liederen uit de categorie van je hela hola, houd er de moed maar in. Of van kop op, schouders eronder en we gaan weer. Nee, God geeft die lofzangen. En God doet ze zingen. Hij komt in die nacht. En hij geeft dit lied. Lofzangen in de nacht, die komen van God. De psalmist die ervan zong, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. David, die ze zong op de puinhopen van Siklag, waar hij zich sterkte in de Heere zijn God. Jeremia die ze zong, toen hij daar zat bij die puinhopen van Jeruzalem, maar toch het uitjubelde, het zijn de goede tierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Habakuk, die ze aanhief, te midden van groot gevaar en groot gebrek, dat hij toch mocht zingen, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en er geen vrucht aan de wijnstok zal zijn, en het werk van de olijfboom zal teleurstellen, en de velden geen spijzen voortbrengen, zo zal ik nochtans in de Heere mijn God van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. En in die nacht, in die donkere cel in Filippi klonken die lofzangen uit de mond van Paulus en Silas. Wat je dan zingt? Psalmen, lofzangen, symbool voor moed en vertrouwen in een benarde situatie. Een lied dat komt van God. Hij heeft de tekst geschreven. Hij heeft de muziek gemaakt. Om zo te zeggen, hij is de grote componist. En waar wordt dan over gezongen? Over Gods grote daden. Over Gods zorg en Gods trouw. Over wie God is geweest in het verleden. Zijn liefde en zijn verbondsweldaden. Die als het ware het refrein vormen van dit lied. Wat God heeft gedaan en wat God heeft betoond, dat bepaalt de inhoud van die psalm. Gods grote daden in Christus, mag ik het zo zeggen, die zetten de toon. En die maken de muziek. En daarin klinkt toch door hoe de Heere Jezus Christus zich door de nacht heen heeft geworsteld. De nacht die in hem kroop en de nacht waar hij doorheen kroop. Die nacht die voor hem begon toen hij de hemelse heerlijkheid ook moest verlaten. En hij naar de aarde kwam. En heel zijn leven op aarde lijden was. Eigenlijk een aaneenrijging van nachten. En dat bleek toch in het bijzonder. Toen hij die bovenzaal in Jeruzalem verliet. En dat het donker van de nacht al even was ingevallen. Maar hij die bovenzaal verliet, zingend de lofzangen. En al zingend ging hij door die donkere nacht heen, Jeruzalem uit, en kwam hij in die hof van Gethsemane. En waar zijn discipelen van vermoeidheid in slaap vielen, kon hij die nacht de slaap niet vatten. Hij woelde daar en krioelde daar als een worm in het stof. En die nacht, die werd voor hem inktzwart. Toen hij zag dat de hemel voor hem dichtging en de hel voor hem openging. En als een misdadiger werd hij in het nachtelijke uur werd hij opgepakt in de hof. En werd hij in de stilte van de nacht werd hij weggevoerd naar het rechthuis van Pontius Pilatus. Waar hem dat nachtelijke verhoor wachtte. Het was weliswaar morgen, toen hij veroordeeld werd en weggeleid werd naar die kruisheuvel Golgotha. Maar in zijn hart was het nacht. Zeker toen op klaarlichte dag de zon haar stralen inhield. En duisternis viel over de aarde. En dat het aarde donker werd. Eigenlijk op een tijd wat het klaarlichte dag moest zijn. 3 uren lang. Nog nooit is een nacht zo donker en duister geweest als die nacht. De nacht van de Godverlatenheid. En heel de schepping hield zijn adem in. Een doodse stilte viel over Jeruzalem en de heuvels rondom haar. Af en toe hoorde je een vogel fluiten en hoorde je het geritsel van het blad. Maar in die nacht was daar wel één die vroeg: waar is God, waker, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hoe worstelde hij niet met die weg? En hoe was het voor hem ook niet een onbeschrijfelijke weg? Maar toch richtte hij zich tot God. En toch hield hij zich vast aan God. Mijn God, mijn God. En zo kroop hij door het duisteren van die nacht naar het licht van de morgen der verrijzenis. En juist die nacht op Golgotha, dat geeft nou een psalm in de nacht van ons leven. Ja, in die nacht vol zorg, maar bovenal in die nacht van zonde. Als alles u aanklaagt en alles je veroordeelt. Als duisternis u in de greep heeft vanwege de vele zonden die je hebt gedaan tegen God. Hij heeft ze uitgedelgd. 1 voor 1. En alle zonden heeft hij weggedragen in die donkere nacht aan het vloekhout van het kruis van Golgotha. waar hij plaatsbekledend bedolven werd onder de toorn van God. En waar hij de schuld volkomen heeft betaald. Een volkomen gerechtigheid aangebracht in die weg van lijden en sterven. Zo alleen valt er te zingen in de nacht. Enkel vanuit Christus. Enkel door Christus. De kanttekening die zegt hierbij: God geeft door zijn weldaden mensen oorzaak van zingen. Is dat niet zo treffend beschreven? God geeft door zijn weldaden mensen oorzaak van zingen. Het gaat niet ten diepste om de weldaden van Christus. Het is de Heere zelf die in die nacht van zorgen en zonden overkomt. En hij laat het licht door zijn woord en door zijn geest vallen op de Christus. En hoe heerlijk is dat als in die donkere nacht, als Christus oprijst, als die schuld overnemende borg en middelaar. Alles om je heen is nacht en in je hart heerst de nacht van de zonde. Maar als hij verschijnt als de zaligmaker en het je toeroept: schuil nu maar bij mij. Veilig ben je achter mij. En achter mijn bloed kan niemand je wat maken. Ja, dat zit ook opgesloten in de tekst. De Septuaginta, die heeft de tekst zo gelezen: waar is God mijn maker die de wacht houdt in de nacht? Die de wacht houdt. Daarmee wordt dus de nadruk gelegd op Gods bescherming en Gods bewaring in die duistere nacht. Geeft dat geen reden om te zingen? Te midden van alle zorg, moeite en zonde is de Heere een schuilplaats in gevaar. En hij biedt bescherming tegen alle gevaren van de nacht. En hij tilt een ziel uit boven die donkere nacht en doet zien op hem die het licht der wereld is. Hij brengt het geloof in beoefening, zodat je nieuwe kracht ook mag ontvangen uit hem. Als je misschien neerzat bij de pakken van de zonde in je leven, mistroostig bent omdat je er zelf steeds weer niets van terecht brengt, en dat je steeds weer terugvalt in de zonde, maar dat het de Heere is die tot u komt en die je toont zijn liefde en zijn trouwe zorg. En hij het doet zien op Jezus. En hij het doet geloven in Jezus. En hij het doet leven uit Jezus. Hij schenkt het geloof. En hij vermeerdert het geloof. Zodat het geloof in de beoefening is. En dat mag in die nacht dan toch zo zoet en dierbaar zijn. Als je mag zien dat Jezus de dood en de graf heeft verslonden tot overwinning. En als hij de duivel heeft gebonden aan zijn zegenkar. In die nacht geeft God te zien op de Heere Jezus. Nee, dat neemt de nacht niet weg en dat blaast het donker niet weg. Maar het maakt die nacht wel licht. Al zijn er 1000 vragen, en begrijp je God niet, dat je toch mag weten: hij blijft mij in zijn liefde dragen. Hij die alles overziet. En dat geeft je toch een toekomst vol van hoop. Want door die nacht heen werkt Gods geest toch ook dat uitzien naar die nieuwe dag, die nieuwe morgen, de dag van Christus' wederkomst. En juist dat uitzicht, dat geeft toch een lied. Weet u, als er nou zitten in ons midden die van Christus mogen zijn, die door genade deel hebben gekregen aan de gerechtigheid van Christus. Die door het geloof op de Heere Jezus hebben leren zien. Als u misschien in de nacht bent, denk dan aan morgen. En dat is toch wat bemoedigen kan, morgen. Nooit meer nacht. Nooit meer ellende. En nooit meer pijn. Nu misschien nog die kroon van doden en moeite. Maar dan die zegenkroon. En dan zal er nooit meer een rouwkleed worden aangetrokken. Dan zullen je kleren te alle tijden wit zijn. Zulke psalmen, die komen toch voort uit het hart. En het zingt van de reddende kracht van de zaligmaker. En het zingt van het bevrijdende offer van Christus. En het zingt van zijn bewarende genade. Tegelijk geeft dat wel een geweldige klem. Want ze zijn er misschien ook wel onder ons. Die overdag prima zingen. Met daglicht weten ze de juiste snaar te raken en de goede toon te vinden. Als het voor de wind gaat, gaan ze fluitend en zingend door het leven. Maar als het nacht wordt, zwijgen ze. Typisch eigenlijk. Angstig. Voor alles en nog wat. Vul het maar in. Maar de angst beheerst. En er komt geen woord meer over hun lippen. Hun loflied is verstomd. Ja, als Christus gekroond is met eer en met heerlijkheid, dan zingen ze wel. En als de zon schijnt, dan weten ze het lied wel aan te heffen. Maar hoe anders, als verdrukking en vervolging wacht, als de nacht invalt. Maar weet u, het ware geloof zingt ook als het haar zaligmaker niet ziet. Want het houdt zich vast aan Gods belofte. Al kan ze in de nacht misschien niets onderscheiden. Maar juist als hij verborgen is in de duisternis, dan is het toch zo nodig om in het geloof de zaligmaker vast te grijpen. En dat getuigt van waar geloof en van echte liefde. Juist dan in de nacht, kind van God, hebt u te zingen. Ja, zo hard als je kan. Van zijn opzoekende zondaarsliefde. Van zijn soeverein welbehagen. Van zijn onwankelbare verbondstrouw. En van zijn eeuwige goede tierenheid. Want van dat zingen gaat de duivel op de vlucht. En al zingend verdrijf je je angst. En al zingend word je bewaard voor verkeerde gedachten. En al zingend wordt de nacht licht. Wie naar beneden blijft kijken, die wacht straks de eeuwige nacht. En wie hier in de nacht zijn kaken stijf op elkaar houdt, die heeft straks niets om te zingen. Ja, dan wachten de jammerklachten in het donker van de eeuwige nacht. Begrijpt u? Op het sterfbed biedt Radio 538 je geen troost. De songs van deze wereld, die helpen je daar ook niet verder. Begrijpt u dat een christen echt geen armzalig mens is? Wat de wereld je misschien ook voorhoudt en wat de wereld ook beweert. Maar de liedjes van de wereld, die eindigen in de nacht. Maar deze psalm, die zingt je als het ware over de Jordaan heen naar het eeuwige licht. En die liederen, die zingen van hoop en die spreken van uitzicht. Want dwars door die donkere nacht heen brengt God zijn kinderen thuis. O ja, hier kan het zijn een donkere nacht. Maar door het geloof in Christus leun ik op zijn kracht. En zie ik de sterren blinken door de zwartste nacht. Met een hart vol zorg draag ik stil mijn kruis. Uitziende naar de morgen, richt ik me naar boven, naar het vaderhuis. En zo zing ik, bevend misschien, stamelend, ook wel eens schuchtig. Wie is als hij? Hij die mij trok uit het duister. Hij die bekleed is met goddelijke luister. Hij, God, de Allerhoogste, een God van onbegrensde macht. En daarom geloof ik en ook hoop ik op het einde van de nacht. Want als die laatste bange nacht, de nacht des doods is doorgeworsteld, dan wacht daar het blijde licht van de nieuwe morgen. En dan zal er geen nacht meer zijn. Dan zal er enkel vreugde zijn. En dan mag bij daglicht het loflied op het Lam worden aangeheven. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heere, zelfs in de nacht van de zorg en de nacht vol van zonde, uw lof te zingen, dat geeft gij, dat werkt gij, als u zicht geeft op de Heere Jezus Christus, die die nacht heeft doorgeworsteld en die eeuwige dag aan het licht heeft gebracht op die paasmorgen. We mogen u vragen, leer ons in de nacht die Christus te zien, uit hem te leven, opdat we zo juichenstof hebben, zangstof, om de nacht ook door te komen. En zo mogen we uw naam danken, dat gij ons uw woord geeft. En we mogen u vragen, als we straks kerk weer verlaten, het donker van de avond ingaan, maar ook het donker van de nacht weer binnentreden. Bij alles wat in de komende week van ons wordt gevraagd en wat we hebben te doen, wilt u ons dan in die nacht doen laten zingen, lofliederen, psalmen, tot eer van uw grote naam. Gaat u zo met een ieder van ons, als gij weet waar in de nacht onze voetstappen gezet worden. En als we de zaken misschien niet kunnen onderscheiden en misschien wel eens onze voet zullen stoten, dat gij het zijt die ons bewaart en sterkt en er bovenuit tilt en doet zien op het licht der wereld. Aanvaard onze dank, vergeef al het zondige en gaat dus zo met een ieder van ons. Gij weet wat we nodig hebben, dat u ons dat schenken, waar we ook heen moeten. We vragen u dat alles. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. We willen nog een zing uit de 66e psalm, het vierde vers. Loof, loof de Heer der lege scharen. En dan heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.